onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 145 zingen wij het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 145. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u Jesaja 1, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 136, daarvan het eerste vers. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed, want Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 1, het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hizkia, de koningen van Juda. Hoort, gij hemelen, en neemt ter hoorde, gij aarde, want de Heere spreekt: ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter, en een ezel de kribbe zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten, ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zou des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. En geen derzelfde is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw steden zijn met het vuur verbrand. Uw land dat verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. En de dochter Sions is overgebleven, als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zou niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten? Als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoort des Heeren woord, gij overste van Sodom. Neem ter orde de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waarom zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere? Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? brengt niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergadering vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette oogtijden haat mijn ziel. Zij zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u. Doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Leert goed doen. Zoekt het recht. Helpt de verdrukte. Doe de wees recht. Handelt de twistaar der weduwen. Kom dan. En laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Hoe is de getrouwe stad er een hoer geworden? Zij was vol recht, gerechtigheid, herbergde daarin, maar nu doodslagers. Uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. Uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven, en ieder van hen heeft de geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na. De wees doen ze geen recht, en de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Daarom spreekt de Heere, Heere der Heerscharen, de machtige Israëls. O wee, ik zal mij troosten van mijn wederpartijders. Ik zal mij wreken van mijn vijanden. En ik zal mijn hand tegen u keren. En ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren. En ik zal al uw tin wegnemen. Ik zal u uw rechters wedergeven als in het eerst. En uw raadslieden als in de beginnen. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid. Maar er zal verbreking zijn der overtreders en der zondaars tezamen. En die den Heere verlaten, die zullen omkomen. Want zij zullen beschaamd worden om de rijkendeel die gij lieden begeert. En gij zult schaamrood worden om der hovenwil die gij verkoren hebt. Want gij zult zijn als een eik, waaruit bladeren afvallen en als een hof die geen water heeft. En de sterke zal wezen tot grof vlas en zijn werkmeester tot een vonk. En zij zullen beiden tezamen branden en er zal geen uitblusser wezen.
gemeente, wij zijn toegekomen aan zondag 5 van de Heidelberger. En we willen ons beperken tot de eerste 3 vragen van zondag 5. Die we nu eerst willen voorlezen. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomelijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Gemeente, het gaat in deze vragen en antwoorden over het stuk der verlossing. Er zijn 3 hoofdgedachten. In de eerste plaats de begeerte aan de kant van de zondaar. Hij begeert verlossing. In de tweede plaats de voorwaarde aan de kant van God. God eist gerechtigheid. En in de derde plaats de onmogelijkheid aan de kant van het schepsel. Er is niemand die die gerechtigheid geven kan. Dus het stuk van de verlossing, de begeerte aan de kant van de zondaar, de voorwaarde aan de kant van God en de onmogelijkheid aan de kant van het schepsel. Gemeente, wij zijn toegekomen aan de eerste zondag van het stuk der verlossing. Wat een wonder dat wij daar ook bij mogen stilstaan. Want dat is helemaal niet vanzelfsprekend, jongens en meisjes. Er staat ook boven van des mensen verlossing. Alleen voor mensen is verlossing mogelijk. Voor de duivelen is geen verlossing mogelijk. De duivelen die gevallen zijn, die kunnen nooit meer met God verzoend worden. Zij hebben voor zichzelf gekozen. Wij hebben niet voor onszelf gekozen. Adam heeft voor ons gekozen. Maar voor ons is nog verlossing mogelijk. Omdat de Heere de mens aanziet in zijn verbondshoofd. En we mogen horen dat er behalve Adam nog een ander verbondshoofd is. In wie behoud is. Namelijk de Heere Jezus Christus. Het stuk van de verlossing. Ja, zegt iemand, dominee, maar nou dacht ik dat het in zondag 5 over de Heere Jezus zou gaan. En als ik goed meegelezen heb en geluisterd heb, dan is er nog geen woord over de Heere Jezus in de vragen en antwoorden die u voorgelezen hebt. Het wil toch niet zeggen dat er verlossing is buiten de Heere Jezus? Nee, daar hebt u helemaal gelijk in. Alleen de verlossing begint niet met de volle openbaring van de Heere Jezus Christus. Het is niet zo dat er bij het stuk van de verlossing ineens een knop omgaat en dat die zondaar dan ineens de volle verlossing leert kennen die er in de Heere Jezus Christus is. Zo ging het toch ook niet bij het stuk van de ellende. We hebben gezien dat de ellende stapje voor stapje beleefd gaat worden. Al is het dan heel kort samengevat opgeschreven in de catechismus. En zo is het ook met het stuk van de verlossing, gemeente. Dat stuk van de verlossing, dat wordt stukje bij beetje geleerd. We zullen straks het voorbeeld horen wat Comrie daarvan geeft. Hij vergelijkt dat bij het opgaan van de zon. En de eerste schemering, die duidt al op de komende dag. En dat zou je kunnen zeggen, in zondag 5 gemeente zien wij nog niet eens de zon der gerechtigheid. Want dat komt pas, en dat is inderdaad ook zo, dat komt pas in zondag 6. Maar wat we wel zien in zondag 5, dat is het eerste licht van de zon der gerechtigheid. Dat is het eerste ochtendgloren. Dat is de mogelijkheid van zalig worden. Die zien we wel. Dat is het allerprilste begin van het stuk van de verlossing. Het begint niet met de kennis van de Heer Jezus Christus. Er zijn mensen die zeggen, al degenen die de Heer Jezus Christus niet kennen, dat zijn geestelijk dode zondaren. Maar dat hebben wij nooit geleerd. Nee, de kennis van de Heer Jezus Christus is niet in het leven van al Gods kinderen al aanwezig. Alleen zonder die kennis mogen wij ons niet een kind van God noemen. En dat zullen we ook niet kunnen als we onze ellende beleven. Hier zien we de eerste lichtstraal straks, jongens en meisjes, die in het donkere hart van de ellendige zondaar valt. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Er staat niet indien wij straffen verdiend hebben, dus als het zo is dat wij straffen verdiend hebben, maar er staat aangezien, het is dus zo. Inmiddels zijn wij daarachter als het goed is. We hebben het stuk van de ellende overdacht. We hadden niks meer te zeggen. 3 tegenwerpingen waren er nog in zondag 4 en toen was er geen tegenwerping meer. Wij moesten als het goed is buigen. We zijn het met God eens geworden. Is dat zo? Want gemeente, daar begint het stuk van de verlossing. Waar begint het stuk van de verlossing mee? Met de erkenning van het recht Gods, met het buigen voor de deugden van God. Zolang als een mens daar niet komt, dan is er geen verlossing. Want het is ons voorgelezen uit Jesaja 1. Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerige door gerechtigheid. De Heere gaat niet om zijn recht heen. En die mens kan dat wel willen. Die kan langs het recht heen willen, om het recht heen willen. Maar daar gaat God nooit in mee. En als je voor het recht Gods geplaatst wordt, dan blijft er niks anders over dan bukken en buigen. Hebt u dat geleerd? Wat David zegt in Psalm 51, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik erken de schuld, zegt hij. Daar heb je het. Ik erken de schuld die u tot straf bewoog. En zolang als wij niet door de knieën gaan, zal er ook geen genade zijn, gemeente. Wij moeten leren bukken en buigen voor het recht van God. En ja, die mensen die misschien in de gemeente zeggen, ik wacht al zo lang op de verlossing en voor mij komt het maar niet, dan zou het best eens kunnen zijn dat hier de haper ligt. U bent nog altijd aan het vechten misschien met God. U kunt er niet onder komen. We zeggen het misschien wel, maar we beleven het niet. Dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Dat wij tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. En al was er voor mij geen genade, dan kan ik nog de Heere niks kwalijk nemen, want ik heb het niet verdiend. Zoek uw eer, zegt een zeker dichter. Ik heb het verdiend. Dan gaat je mond dicht. Daar begint de verlossing. Dat is een geheim. De Heer Jezus die zal nooit ten koste van het recht van God de verlossing in het hart uitwerken. Maar altijd met behoud van het recht. En het is nogal wat, gemeente. En ik zeg niet dat dit gemakkelijk is wat hier staat. Het is zelfs zo dat je daar van jezelf helemaal nooit kunt komen. Tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Heb je genade voor nodig als er COVID-19 komt. Om dan te zeggen, Heer, ik heb het verdiend. Als de toestand verslechtert in plaats van verbetert. Om dan te zeggen, ik heb het verdiend. Als je een hersenbloeding krijgt en heel je leven in de rolstoel door moet brengen. Als je het leven al mag behouden, om dan te zeggen, ik heb het verdiend, Heere. Ik denk terug, jongens en meisjes, aan die oude vrouw die ik in mijn kinderjaren iedere zondag ontmoette op weg naar de kerk. Ze kreeg kanker aan haar tong. En haar, meer dan de helft van haar tong werd er afgesneden in het ziekenhuis om die tumor weg te halen. Ze kon ook bijna niet meer normaal praten. Je kon haar nauwelijks meer verstaan. En ik hoor haar nog zeggen, die tong heeft zoveel kwaad gedaan. Ze wilde geen kwaad woord van de Heere zeggen. Ze zegt, het is allemaal mijn eigen schuld. Ik heb het verdiend. Om daar te komen, gemeente, overgave hebben we het over gehad bij die schipbreuk. Dat is nou overgave. Dat zijn diepe geestelijke lessen waar de mens van zichzelf nooit zal komen. Zelfs niet als het gaat over tijdelijke straffen. Laat staan als het gaat over eeuwige straffen. Om te zeggen, Heere, als u mij voor eeuwig van voor uw aangezicht moet wegdoen, dan is het voor eeuwig rechtvaardig. Daar komt een mens van zichzelf nooit. En er zijn zelfs predikers die zeggen, daar hoef je helemaal niet te komen. Maar ik weet niet hoe zij dan onze catechismus uitleggen, want het staat hier wel heel duidelijk. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Punt. Nee, geen punt. Komma. Is er enig middel waardoor wij die straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Strijdt dat niet met elkaar? U zegt net, we hebben die straf verdiend. En tegelijk komt toch die vraag of er nog een middel is om die straf te ontgaan. Is er enig middel? Ja, gemeente, als je weet wat die straf is, als je die straf beleeft, dan kun je het er wel mee eens zijn dat je dat verdiend hebt. Maar dan zul je niet tegen de Heere zeggen, nou Heere, ik vind het prima zo. Laat die straf maar op mij blijven. Want weet u wat die straf is? Die straf is de dood. Die straf is gescheiden te zijn van Gods gunst en zijn gemeenschap. En wat gebeurt er, jongens en meisjes, als de Heere in je leven komt? Dan stort Hij zijn liefde uit in je hart. Dan kun je de Heere niet meer missen. Dus deze persoon die zegt niet, die straf die is helemaal prima, maar die kan het er niet in uithouden. Die zegt, Heer, ik heb het wel verdiend, maar is er enig middel om die straf te ontgaan? Vaak wordt gezegd, en dat is ook zo in het verband, om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Een noodkreet vanuit de ruisende kuil. En het modderig slijk. Is er enig middel? Ik heb er wel eens meer op gewezen dat hier het woordje middelaar nog niet gebruikt wordt. Maar hier wordt gevraagd naar een middel. Waarom vraagt die zondaar niet om de middelaar? Waarom vraagt hij niet om Jezus? Waarom vraagt hij niet om een verlosser? Dat weet hij allemaal nog niet. Hij kent Jezus niet. Hij kent de middelaar niet. Ja, maar u wilt toch niet zeggen dat er iemand is die deze dingen zegt en die nog nooit van Jezus gehoord heeft? Nee, dat wil ik ook niet zeggen. Natuurlijk heeft die persoon wel van Jezus gehoord. Wij hebben allemaal van Jezus gehoord van onze kindse jaren af. We zijn ermee opgegroeid, gelukkig. dat we die enige naam mogen kennen en horen. Maar daarmee ken je Jezus nog niet. Daarmee heeft Jezus zich nog niet aan je hart geopenbaard. En als je dan werkelijk in de nood komt, weet je niet wie Jezus is. Dat merk je hier heel duidelijk. De Heere Jezus moet geopenbaard worden. Dominee Vergunst zegt in Neem de Wacht des Heren, als we dat niet meer leren, dat de Heere Jezus geopenbaard moet worden, dan hebben wij niet meer het recht als gereformeerde gemeente om als zelfstandige kerkformatie voor te gaan. Want dat is nou juist wat ons onderscheidt van zoveel andere kerken, waar men zegt, Jezus is er, neem Jezus aan. Maar wij leren, Jezus moet geopenbaard worden. En de catechismus zegt het ook. Want hier is iemand aan het woord, die kent Jezus niet. Die vraagt niet om een middelaar, maar die is zo dom. Die vraagt om een middel. Zo'n verduisterd verstand. Hij roept om verlossing. Maar hij weet niet van waar die verlossing komen moet. Hij weet zelfs niet of er wel verlossing is. En hij heeft het ook niet verdiend. Want die verlossing die is niet in onszelf. Kijk, deze persoon die is met zichzelf helemaal ondersteboven gegaan. In hem is geen verlossing, nergens. En als het niet in mij is, of dat het buiten mij is, dan kan ik niet zien. Waar is dan nog verlossing? Daar roept deze persoon om, kent u dat? Dan zit je op de grond van de put, in de modder. Ruisende kuil, weet u het nog, modderig slijk. En je komt er nooit meer uit, je komt er in je eigen beleving nooit meer uit. En het is ook rechtvaardig. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan? Deze verschrikkelijke straf van de dood. Deze verschrikkelijke straf van de scheiding met God. Christen uit de christenreis, jongens en meisjes, die weet wat die straf betekent. En hij gaat niet met zijn armen over elkaar in stadverderf afwachten tot het oordeel zich verder voltrekt. Maar hij vlucht. En hij weet geen uitkomst. Hij weet niet eens dat er een poortje is. Hij weet niet dat er een smalle weg is. Hij weet niet waar de weg naar het hemelse Sion is. Hij vlucht bij het verderf vandaan. Een evangelist moet het hem vertellen. Moet het hem aanwijzen. En zo is het ook als de ellende werkelijk beleefd wordt, gemeente. Dan weet je het niet meer. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Kijk, daar is het hem om te doen, om met God hersteld te worden. Dat het weer vlak wordt tussen God en mijn ziel. Als die begeerte er niet is. Mensen kunnen soms, als het over het recht van God gaat, ook hele harde, scherpe dingen zeggen. Maar als dit niet beleeft, die wens om wederom tot genade te komen, dat verlangen om met God verzoend te worden, gemeente, dan is er niks van God bij, daar geloof ik helemaal niks van. Want op de bodem van een wedergeboren zondaar ligt het verlangen naar God. Ligt het verlangen naar de gemeenschap met God. Wederom tot genade komen. Ja, het kan inderdaad alleen maar door genade. En die genade die kan ik niet verdienen. En die genade heb ik ook niet meer verdiend. Is er dan nog een weg? Is er dan nog een mogelijkheid van zalig worden? Leg je hart er eens naast. Het is eigenlijk zo duidelijk, gemeente. Wat nou beleefd moet worden op weg en reis naar de eeuwigheid. Het kan toch niet helderder gezegd worden dan het ons in de catechismus al honderden jaren beschreven staat. We gaan naar onze tweede gedachte. de voorwaarden aan de kant van God. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. God wil dat zijn recht zijn loop zal hebben. Wat een antwoord. Ik denk dat wij een heel ander antwoord gegeven zouden hebben. Wij zouden zeggen, natuurlijk is er genade. Voor de grootste der zondaren is er genade. Oh, je hoeft niet te wanhopen. En hier staat een totaal ander antwoord. Mensen vandaag zouden zeggen, een keihard antwoord. Een gevoelloos antwoord. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Gemeente, dit is een heel liefdevol antwoord. Dit is een eerlijk antwoord. Dit is een antwoord van iemand die iets van het stuk van de verlossing kent. En als je daar iets van kent, dan ga je elkaar niet troosten op grond van de ellendekennis. Dan ga je niet proberen om elkaar iets in handen te proppen, want daar heb je echt werkelijk helemaal niks aan. En zo iemand laat zich ook niet iets in handen stoppen. Er zijn mensen die helen de breuk op het lichtst. En die hebben het zo voor elkaar, die hebben het wildbraad zo gauw gevonden. Die zeggen, natuurlijk mens, grijp de Heere Jezus aan. Hij is juist voor mensen zoals jou gekomen. Geloof in hem, het komt allemaal wel goed. Het maakt helemaal niet uit of je, hoe dat je bij Jezus komt. Als je maar bij Jezus bent. En de weg naar Jezus is helemaal niet belangrijk. Nou, dat vinden onze vaderen wel belangrijk. Die toeleidende weg naar Jezus. Want dat is de weg van het recht. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Hier is iemand aan het woord, gemeente, die weet dat Jezus zich openbaart van achter het recht. De Heere Jezus die openbaart zich aan zondaren die voor het recht mogen vallen. Er zijn veel voorbeelden van te geven. Als ik er één mag geven, dan denk ik aan de moordenaar aan het kruis. Het is overduidelijk. Hij zegt, wij rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gedenk mijner. En jongens en meisjes, dan hoeft de Heer Jezus geen 10 minuten te wachten hoor. Om die man te troosten. Want die man is het eens met Gods recht. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Al die mensen die op de been zijn, en dat zijn er heel wat, hele volkstammen vandaag de dag, die zondaar van dat punt vandaan willen houden. En die zondaar in het leven willen houden. En zeggen, natuurlijk is het avondmaal ook voor jou, als je er zo mee bezig bent. Dat zijn allemaal ophouders op weg naar Bethlehem. Die sturen de mensen een zijpad op. Die hebben geen liefde tot de deugden van God. Die weten zelf niet wat het is om het met de Heere eens te worden. En hier hebben wij iemand aan het woord die zegt, voor mij is één ding het belangrijkste. En dat is het recht van God. En hoe dat jij ook zalig wil worden, maar het zal nooit gaan ten koste van het recht van God. En ik zou niet eens willen dat de Heere van zijn recht afstand zou moeten doen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat is niet liefdeloos, maar dat is eerlijk. Dat is juist vol liefde tot God. En dat is vol liefde tot de zondaar die zich ook niks in handen wil laten stoppen. Dus ja, er is een middel. Er is een middel om van die welverdiende straf verlost te worden. En weet je wat dat middel is? Aan Gods gerechtigheid voldoen. Of door onszelf. Ja, maar dat kan niet. Dat heb ik al geleerd. Aan mijn kant is alles afgebroken, of door onszelf, of door een ander. Oh, dat wist ik niet. Mag dat ook? Kijk, daar is die eerste lichtstraal in het stuk van de ellende. Waar we mogen zien dat er nog een mogelijkheid is van zalig worden buiten onszelf. En dan weet je niet wie Jezus is. En dan weet je ook niet of Jezus jouw zaligmaker is. Maar dan weet je één ding. Dat er nog een mogelijkheid is van zalig worden. Dominee Moerkerke noemt dat de openbaring door het woord. Hij onderscheidt de woordopenbaring van de persoonsopenbaring. En het maakt me helemaal niet uit hoe je dat noemt. Maar er ligt wel verschil in het zien de mogelijkheid van zalig worden buiten mijzelf of de Heere Jezus als je zaligmaker persoonlijk leren kennen. En wat is het groot, wat is het al groot als je mag zien, als je mag geloven dat je nog zalig kunt worden. Of door een ander. Een ander. Dat is de weg der verlossing, want van mijn kant kan het nooit meer. Ik zei al, als het dag wordt, dat begint met een lichtstraaltje. Dat begint niet met de middagzon. De zon die gaat langzaam op en reist naar het hoogtepunt. En gemeente, zo is het ook in het leven der genade. Dat voorkomt dat de ziel in de wanhoop terechtkomt. Ik denk aan christenen uit de christenreis, jongens en meisjes. Hij kende het poortje niet, hij wist niet waar het poortje was, maar hij vluchtte en hij wist niet waar naartoe. En toen voor het eerst in zijn leven mocht hij zien dat er nog een mogelijkheid was, toen evangelist tegen hem zei, zie je dat poortje daar? Zie je Christus? Vroeg hij eigenlijk. Toen zei hij, nee, dat zie ik helemaal niet. En toen zei evangelist, maar zie je dan dat licht daar niet in de verte, dat lichtschijnsel? En toen zei hij, ik meen van wel. Maar nu zegt evangelist, ga die kant maar op. Daar in de verte, daar is het licht. Het eerste schijnsel van de zonne der gerechtigheid. Is dan zijn ziel verlost? Is hij dan een kind van God? Zijn dan zijn zonden vergeven? Ja, er zijn genoeg mensen vandaag de dag die dat geloven, dat je dat allemaal in 10 minuten tijd van de Heere krijgt, om daarna nooit meer te hoeven twijfelen. Maar ik geloof er niet in. Dan kun je de psalmen allemaal wel uit je Bijbel halen, want dan gaat dat heel anders. Dat gaat in een weg van geloofsverdieping. De Heere Jezus is nou ook niet ineens gekomen naar de zondeval. Dat is in een weg gegaan van geloofsbeproeving en geloofsoefening. Die geschiedenissen van Abraham, Isaac en Jacob, die zijn overduidelijk. Jacob heeft 70 jaar, meer dan 70 jaar geprobeerd om het zelf te verdienen. Eer dat de middelaar aan zijn hart werd geopenbaard, gemeend. Dat is niet zomaar op een middagje even opgelost allemaal. Dat is een diepe geestelijke weg geweest. Komri zegt bij zondag 6, evenzo handelt God ook in de genade. Dat kostelijke licht gaat niet ineens in zijn volle kracht op, maar trapsgewijs. Zo heeft God met zijn kerk gehandeld en zo handelt hij met elke begenadigde. Hij deelt de ziel niet aanstonds in dat licht der kennis in de middagklare openbaring van zijn zoon. Het begint met schemeren. De wachters op de morgen zijn al zo blij als het begint te schemeren, maar daarmee is het nog geen dag. Advent is nog geen kerst. En kerst is nog geen Pasen. En Pasen is nog geen Pinksteren. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dat leert de Heere in een geleidelijke weg. Maar niet buiten het recht, niet buiten zijn wet, niet buiten de vervulling van zijn goddelijke deugden. Dat is zijn voorwaarde aan de kant van God. Geen verlossing, want God is een rechtvaardige God. En God is de God der waarheid. Dus er is verlossing, gemeente, er is verlossing voor de grootste van de zondaren. Mogelijk, echt waar. Juist omdat het van buiten ons komt. Maar alleen in de weg van recht. We gaan naar onze derde gedachte. De onmogelijkheid aan de kant van het schepsel. Zingen we eerst Psalm 49. En daarvan het derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen. Aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien. En door zijn schat het naar bederf te ontvlien. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 49. Kunnen wij door onszelf betalen? Een ontdekkende vraag die gesteld wordt aan die arme tobber. Kunnen wij door onszelf betalen? Oh jawel, zullen veel mensen zeggen. Jawel, dat kan wel. Als je maar pleit op Gods belofte, als je maar veel in je Bijbel leest, als je maar ernstig het leven neemt, zeker, dat ziet de Heere allemaal en dan komt het allemaal goed. Ja, dat is zelfwerkzaamheid, noem je dat. Maar ik denk terug aan die prekenserie, de eerste drie preken over dat schip, gemeente. Daar lagen zulke diepe geestelijke lessen in. Alles moet overboord. De reddingssloep moeten we kwijt. Overgave, daar moet het naartoe. En anders komt er geen verlossing. Een mens moet in dat water. En als je droge voeten wil houden, kom je nooit aan het strand. Mens moet er met God eens worden. En dat willen we niet. Wij willen met droge voeten landen aan het strand. Buiten de zee blijven, buiten het oordeel blijven. Kan niet. Dat is onmogelijk. En diezelfde lessen zie je hier. kunnen wij door onszelf betalen, zolang als wij denken van wel gemeente, dan zullen we Christus niet leren kennen. Het fariseïsme waren vijanden van Christus. Waarom? Omdat de Heer Jezus zei tegen die mensen, het is niet genoeg wat jullie doen. Je zult nog veel meer moeten doen. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan de fariseeën en de schriftgeleerden, ge zult het koninkrijk Gods niet ingaan. En gemeente, dat is mijn boodschap ook aan al die mensen die nog zo bezig zijn met die wettische werken. Het is nog lang niet genoeg wat u hebt. U moet nog veel meer doen. Veel meer. Het is nog veel te kort. Zo kom je er echt niet. Want u denkt altijd nog dat u door die werken zalig zult worden. Ik hoop dat je je dood mag werken. En dat bedoel ik in de goede zin van het woord. Ik heb eens bezoek gehad in mijn vorige gemeente van een man. Toen stond ik enkele jaren in de gemeente van Krimpen aan de IJssel. En die man, ik had het daar ook niet altijd zo breed. Niet omdat het geen aangename gemeente was, maar omdat de Heere in mijn hart het geloof oefende in de diepte. En die man die kwam naar mij toe, hij zei, dominee, hij zegt, u hebt mij dood gepreekt. Met andere woorden, als ik bij u in de kerk zat, ja, vond er nou niet zoveel aan. Je hebt er niks aan. Het was voor mij niet eten en drinken. Je kwijnt er onderweg. En toen heb ik tegen die man heel eerlijk mogen vertellen, beste man, er zijn inderdaad mensen geweest die ik dood gepreekt heb, maar dat ben ik zelf geweest. Ik ben gestorven onder mijn eigen prediking. Want het oordeel dat ik de gemeente aan moest zeggen, dat heeft mij het hardste getroffen. En er bleef van deze man, die dominee was, helemaal niks, maar dan ook helemaal niks over. En gemeente, ik gun u dat van harte, dat dat ook in uw leven mag gebeuren, want dat is nodig. Zolang als wij denken dat wij nog iets kunnen toebrengen, komt het echt nooit goed. Kunnen wij door onszelf betalen? Ik zou zeggen, werk maar 20 keer zo hard. En ik hoop dat je gauw oververmoeid ervan raakt en uitgewerkt raakt. En als een verloren zondaar op je knieën terechtkomt met al je wettische werken. En het uitroep verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Saulus van Tarse, die is gestorven onder het zwaard van Gods gerechtigheid. Maar het was tot zijn behoud, gemeente. Stel nou eens voor dat die man de ruimte gekregen had om maar door te blijven gaan. Hij was zo naar de hel gegaan, met al zijn goede werken en met heel zijn wettische vroomheid. Want dat behoudt ons niet. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Kunnen wij door onszelf betalen in geen allerlei wijze. Kijk, hier staat nou werkelijk een arme zondaar. En die zegt, wel, dat heb ik nou geprobeerd op allerlei mogelijke manieren. Ik heb het linksom en rechtsom geprobeerd. Ik heb het met bidden geprobeerd. Ik heb het met bijbellezen geprobeerd. Ik heb het met kerkgang geprobeerd. Ik heb het met tranen geprobeerd. Ik heb het op allerlei mogelijke manieren geprobeerd. Maar er is niet één manier waarin het gelukt is. In geenerlei wijze. Als je werkelijk met Gods recht te maken krijgt, gemeente, dan gaat het echt niet lukken. Dan gaat het niet lukken, want aan Gods recht is niet te voldoen. Wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan dat je heel, heel wettisch bezig bent, heel, heel godsdienstig, heel ijverig, en dat je dan toch je schuld nog meerder maakt, kan dat met je bidden? Ja, dat kan. Want al dat bidden is gewoon zonde, als het niet uit de goede wortel komt. Al die eigen gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, een maanstondig kleed. En een maanstondig kleed, dat is een onrein kleed. Daar heb je echt helemaal niks aan. Al die eigen werken, al die eigen gerechtigheden zijn een wegwerper. Dus hoe langer dat je daarmee bezig bent, hoe groter je schuld. Hoe groter je onreinheid. Want voor de Heere kan het niet bestaan. Zelfverlossing, denk aan het schip. Zelfverlossing is onmogelijk. Kan ergens een bloot schepsel gevonden worden die voor ons betaalt? Of door een ander heeft geklonken? Waar is die ander? Kunnen die dieren voor ons betalen dan? Nee, dat kan niet. Waarom niet? Omdat de dieren niet gezondigd hebben. De mens heeft gezondigd. De mens moet betalen. En al zouden er nog zoveel dieren geslacht worden, die stromen van bloed kunnen mijn zonde niet wegnemen. Ja, maar de engelen dan? Zoals in de Romeinse kerk de engelen zo'n belangrijke plaats innemen. Kunnen de engelen onze voorbidders niet zijn? Kunnen zij dan niet betalen? Nee, want de engelen hebben niet gezondigd. Engelen hebben geen lichaam, kunnen ook niet lijden naar het lichaam, terwijl ons lichaam gezondigd heeft. Kan niet. Een mens moet sterven, een mens moet betalen. Kan niet een ander mens dat voor mij doen? Nee. En waarom kan niet een ander mens dat voor mij doen? Omdat die straf een eeuwige straf is, dus terwijl die ander voor mij bezig is, die komt er nooit mee klaar. Ik kan nooit een punt zetten en zeggen, en nu heb ik het voor u verdiend. Of men moet die eeuwige straf in korte tijd kunnen dragen. Maar dan moet je wel God zijn om dat te kunnen. Want er is geen een van de mensen die dat ooit zal kunnen. Geen bloot schepsel. Iemand die alleen schepsel is, zal de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en de andere schepselen daarvan verlossen. Is dat nou opgelost, gemeente? Is het nou opgelost in zondag 6? Veel mensen denken dat het daar opgelost is. En ze denken dat ze een kind van God zijn. En het wordt maar niet opgelost. En waarom wordt het niet opgelost? Omdat er geen kennis van de persoon van Christus is. Want pas in zondag 6 komt het werkelijk tot de openbaring van Christus. Maar wie is die middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Het gaat hier wel de goede kant op. We zouden wel durven zeggen tegen zo iemand: u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Hoe meer dat u sterft dan alles wat van uzelf is, hoe dichter dat u bij Christus komt. U moet af van uzelf, dat was u al. U moet ook af van de mensen. U moet overal van af, opdat Christus alles voor u wordt. Want hij is een volkomen zaligmaker die zich openbaart aan volkomen zondaren. En daarom is die prediking van dat recht, gemeente, zo belangrijk. Daarom kom ik telkens weer met die schuldbrief aan, die voldaan moet worden. Want als ik daar niet mee aankom, dan denkt u misschien dat het wel goed gaat. Maar God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dan durf ik echt te zeggen uit de grond van mijn hart, dat ik maar één verlangen heb, en dat is dat mensen zo snel mogelijk bij Christus zijn. Zou de vriend van de bruidegom niet verblijd zijn daarin dat de bruidegom aan zijn bruid komt? En zou een dominee daar niet blij mee zijn dat er mensen bij Christus komen? Maar hoe kom je bij Christus? Ja, door mensen te bemoedigen, in het leven te... Nee. Door telkens maar weer terug te komen met die schuldbrief. Door hen af te breken in zichzelf. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. En dan blijft er echt, echt niemand en niks anders meer over dan Jezus alleen. En zou hij zich niet openbaren aan zulk een volk als dit is. Amen.